OVT met boeken. Het laatste woord. Boeken die geschiedenis maakten. Door Jos Palm.
Ja, en het boek dat we bespreken is een ware klassieker. Een boek dat de gelovigen beroofde van hun God. Het heet Het Algemeen Betwijfeld Christelijk Geloof en is geschreven door Harry Kuitert, de theoloog, die afgelopen 8 september overleed op 92-jarige leeftijd. En we bespreken dat boek uit 1992, Het Algemeen Betwijfeld Christelijk Geloof dus, met historicus en protestantisme-kenner Wim Berkelaar. Wim, jij hebt dat boek natuurlijk gelezen ooit. Wanneer eigenlijk precies?
Nou, eigenlijk vrij laat. Moet je je voorstellen, in november 2016, dat is eigenlijk nog geen jaar voor zijn dood, organiseerde het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme van de VU, waar Kuitert groot geworden is, aan die VU, waar ik dus werk, een congres rond Kuitert. Die man was 90 jaar en de idee was, we moeten nog eens een keer over die theologie praten.
We moeten hem nog eens in het zonnetje zetten, in ere.
Exact, maar moet je je voorstellen, het interessante is, we moeten hem eren. Dat was ook mijn gedachte. En ik dacht, ik moet dat boek nou toch eens echt gaan lezen. Toen heb ik het van A tot Z gelezen. En ik deed dat eigenlijk omdat dat eren wel gebeurde door een paar mensen. Maar er waren ook een heleboel mensen die eigenlijk een hekel aan die man hadden.
Op die VU.
Juist op zijn eigen universiteit.
En ook op dat congres.
Nou, op dat congres kwamen vooral aanhangers. Maar in de aanloop van het congres sprak ik allerlei mensen. En dan voel je gewoon, Kuitert roept agressie op.
Maar leg even uit, wat gebeurt er dan? Ben je dan als het ware wakker gekust door tegenstanders van Kuitert om je in Kuitert te gaan verdiepen?
Dat is precies, heel mooi geformuleerd ook nog, precies de kern van de zaak. Ik las dus eigenlijk nooit Kuitert. Ik ben geen theoloog.
Jij was meer een man van Sartre en Camus, geloof ik, en zo.
Ja, kijk, eigenlijk was het geloof mij heel snel, heb ik heel snel van wel gezet. Ik las natuurlijk die grote toneel- en romanschrijvers. Aan Kuitert kwam je niet toe, want je dacht, ja, die theoloog Kuitert, ja, die is zijn leven lang bezig met die theologie, om dat allemaal uit te leggen. Is dat voor mij wel interessant? Toen kwam ik op de VU, mooie anekdote, iemand tegen die mij zag samen met de biograaf van Kuitert. Kuitert heeft een biografie gekregen van een biograaf die eerder aan Kuitert is overleden.
Gert J. Peelen,
ja. Inderdaad. En ik loop met die man in de gang. Er komt een theoloog aan en die vraagt vol minzame agressie. Zo, met zo'n kakstem. Zo, ben jij niet die biograaf van Kuitert? Ik dacht, arrogante zak. Later sprak die man erop aan.
Ja. Ik zeg, en dan, wat zegt hij dan?
En toen, nou, en dan komt het verhaal natuurlijk. Die Kuitert stelt niks voor. Die man heeft het geloof afgebroken. Hij heeft ons niets meer te zeggen. Wij zelf zijn nu de mensen van het, laten we zeggen, de revival van het geloof. Kuitert hebben we achtergelaten. Kuitert is passé. Toen dacht ik, Kuitert passé, daar wil ik meer van weten. Juist. Toen ben ik hem gaan lezen. En toen las ik ook Het Algemeen Betwijfeld Christelijk Geloof.
En toen je Kuitert las, kon hij dan een beetje de concurrentie aan met Sartre en Camus, jouw lievelingsschrijvers van jou? Was hij ook een bevrijdend schrijver?
Ja, dat is precies een goede kern. Kijk, hij kan natuurlijk niet de vergelijking doorstaan met de glans die sommige van die boeken van Sartre en Camus hebben. Namelijk het echte literatuur, het flitsende, het briljante. Maar wat je zegt, het is een bevrijdend schrijver. En bovendien, het is een glashelder auteur. En als je die christelijke traditie, nou die kennen wij beide, als je die kent en je pelt met hem dan het geloof af. Hij gaat namelijk anders dan andere atheïsten. Ik noem bijvoorbeeld Anton Constance. Die heeft ook het geloof wel bestreden. Maar doet dat op zo'n brute manier dat je denkt, oké, dit is het. Hè? Zo ben je er klaar mee. Maar je kunt ook, wat Kuitert doet, van binnenuit als echte gelovige, zoals hij begonnen, dat geloof afpellen.
En het grappige is, dit boek, hè, want we komen straks vast nog te spreken over de Kuitert die eigenlijk het geloof niet meer gelooft. Of niet meer kan geloven. Maar hier hebben we nog, bij het boek uit 1992, een dominee op de rand van de sprong naar het ongeloof.
Ja, dat is de kern van de zaak.
Dus vertel eens even hoe dat zit en vertel ik even uit welke traditie hij kwam. Want hij was natuurlijk ooit gewoon een dominee in een dorpje in Zeeland, geloof ik zelfs.
Ja, kijk, die man is opgeleid aan de VU door klassieke theologen. En na de oorlog, hij is geboren in 1924, na de oorlog komt hij in Scharendijken terecht. Dat is een dorpje in Zeeland. En hij is er net dominee als de watersnoodramp zich voltrekt. Nou, jij moet je voorstellen, bij die watersnoodramp, daar gaan ruim 1800 mensen, ook En merendeel zou men bijna zeggen, gereformeerden, die gaan letterlijk de zee in.
God hield opruiming. Sorry, verkeerd grapje natuurlijk, maar goed.
Ze gingen de zee in. Ja. En veel van die mensen zongen, dat is een klassiek protestants iets voor 1960, liederen van Johannes de Heer. En een van die liederen was Veilig onder Jezus scheepske. Maar dat scheepske, dat ging gewoon letterlijk het water in, dat verzoop. En dat is de eerste bres die bij Kuitert in het geloof slaat, namelijk... Ja, als God almachtig is, waarom kan hij die watersnoodramp dan toelaten? Maar die mensen zeiden natuurlijk, niets van wat hier gebeurt is vreemd aan ons geloof. Dit past in dat beeld van de theodicee, namelijk God en de wereld en het kwaad,
ja,
in de wereld.
Ik geloof zelfs dat zogeheten gelovigen zinnenspraken als in de zin van die voor normale mensen onbegrijpelijk zijn als niemand vreemd doet ons dit aan.
Exact. En dat geloof was, kijk, dat was, geloof was Kuitert van huis al niet heel streng meegekregen. Kuitert is een typisch gereformeerde. En gereformeerden hebben altijd een redelijk opgewekt karakter. Anders dan die hele zware hervormde die je in Zeeland had. Maar hij was natuurlijk voluit gelovig. Dat slaat de eerste bres. Maar wat daarna komt, ik maak een sprong van de jaren 50 naar de jaren 60. Hij wordt in Amsterdam studentenpredikant. En dat is natuurlijk heel belangrijk. We zitten in de ontluikende jaren 60. Gereformeerde studenten die op een gegeven moment ook hun haar laten groeien. Die op een gegeven moment ook een snor aankweken. En die dan denken, ja wacht even, dit is me allemaal geleerd. Maar hoe zit dat eigenlijk? Die gaat allemaal vragen stellen aan Kuitert. En de vragen van de studenten worden de vragen van Kuitert. En daar gaat hij boek na boek gaat hij bij aan de gang. En het interessante is dat je eigenlijk een vrij relatief langzame ontwikkeling hebt. Die culmineert in het boek wat wij nu bespreken. Namelijk het algemeen betwijfeld christelijk geloof. Dan is het precies zoals je net zegt. Hij is dan nog op de rand van geloof. En hij probeert dan eigenlijk aan de boom. Aan de opgetuigde gereformeerde boom te schudden. Dus die boom die staat in de herfst. Hij zit nog vol met bladeren. Kuitert pakt die boom beet. En je ziet al die bladeren vanaf vallen. Dus die een voorbeeld is... had ook iemand buiten het christendom moraal? Of kun je alleen echt moraal hebben als je christen bent? Ja. Kuitert zegt onzin. Ja. Nou, dat soort vragen beantwoord.
Want het aardige is, als je dat boek leest, dan zie je dat hij eigenlijk, zeker die eerste 60 bladzijden, dus gaat het helemaal niet alleen over het christendom. Want we hebben hier de gewoonte om eigenlijk historische boeken te bespreken. Dit is natuurlijk niet zomaar een gewoon historisch boek. Maar tegelijkertijd is het zo dat hij de geschiedenis gebruikt om uit te leggen hoe wij naar God kijken. In zekere zin is dit een historisch boek, want hij kijkt naar God vanuit het oogpunt van hoe werd er naar godsdienst en goden gekeken in de geschiedenis. En daarbinnen plaatst hij ook die christelijke God.
Ja, daar zou ik het helemaal mee eens zijn. En ik zou je sterker vertellen, ik heb een stuk geschreven wat ik vlak voor de dood nog aan Kuitert heb gestuurd via zijn schoonzoon. En daar heb ik hem ook nog op aangesproken, heeft hij dat stuk gelezen. En dat vond hij, hij was het eens met die conclusie dat hij, zoals jij het net zegt, eigenlijk een door en door historisch theologisch. Dus dat boek, in net wat je zegt, dat bouwt hij eigenlijk historisch op. En hij laat dus zien, het is mensenwerk. En het is en alles wat er aangekoekt is aan het geloof. Het begint natuurlijk gewoon met een wandelende Jood in Palestina. Daar is een hele kerkgeschiedenis omheen gebouwd met een twee rijke leer. Dus Jezus had een goddelijke natuur en een menselijke natuur. En hij zegt, dus allemaal menselijke toevoegingen in de historie. En hij gaat dat allemaal na.
En hij gaat het allemaal na, Kuitert. En laten we even luisteren naar hoe Kuitert zelf zegt dat je naar godsdienst moet kijken.
Het wankelen van de geloofstradities is niet weg te moffelen. Het hoort er helemaal bij. Godsdienstige geloofstradities komen namelijk niet uit de lucht of uit de hemel vallen. Ze zijn mensenwerk. Alles wat wij over boven zeggen, komt van beneden. Wij construeren ons een voorstelling van God, maar doen dat kennelijk zo dat we tegelijk een voorstelling van onszelf en onze wereld daarin meebrengen. Godsdienst voorziet kennelijk in een algemeen menselijke behoefte. Om het zo provocerend mogelijk te formuleren, dat betekent niet dat God dus bestaat.
Ja, hier heb je de kern van Kuitert in dat ene slagzinnetje. Haal jij hem nog eens een keer in je eigen woorden, Wim?
Nou, hij voegt er iets aan toe. Wat hij heeft in 1974 de zin zo geformuleerd. Alles over boven komt van beneden, comma, ook als het over boven gaat. Met andere woorden, daarmee reduceert hij alle theologie tot geschiedenis. In de geschiedenis is er over God door allerlei mensen van alles beweerd. En hij brengt steeds terug tot, laten we zeggen, om het duur te zeggen, tot antropologie. Het zijn de mensen die het zeggen en niet anders dan dat. Een andere zin van hem, uit een veel later boek, die is ook heel mooi. Dat sluit naadloos op dit verhaal aan. Eerst waren mensen, toen waren goden, ja, toen God.
Ja, Maar dat betekent, hier kunnen we twee dingen over zeggen. A, is dit een inzicht wat voor misschien veel lezers van Kuitert revolutionair is. Maar als ik het goed heb, waren er in de eind 19e eeuw al filosofen die dit in andere woorden ook zeiden. Dus dit is een inzicht dat kennelijk in Nederland laat doorbreekt. Zullen we daar eerst even bij stilstaan?
Ja, dat is ook een hele boeiende kwestie. Kijk, op zich, wat Kuitert zegt, is eigenlijk wat in 1840 al gezegd is door Ludwig Feuerbach. Een van de mensen die natuurlijk invloed op Karl Marx heeft uitgeoefend.
Namelijk een filosoof.
De bekende filosoof, de Duitse filosoof Ludwig Feuerbach. Die heeft dan Das Wesen des Christentums, Das Wesen der Religion. Allemaal van die wezensboeken geschreven. En die zegt natuurlijk eigenlijk, theologie is antropologie. Alles wat wij over goden leren, zegt iets over mensen. Dus als over mensen. Dus als een mens, laten we zeggen, zoals het in de oudheid wel eens gebeurde, een ezel tot God had, dan had, als die een ezel vergoddelijkte, dan zei dat vooral iets over de mens, zeg maar. Dus die God van het christendom is eigenlijk ook vooral een antropologisch God, is een menselijke God.
Ja, en dat komt, dat inzicht komt bij ons een beetje aan de late kant.
Nou, dat komt vooral bij gereformeerden aan de late kant. Kijk, en dat daarom, waarom Kuitert zo interessant is, is niet zozeer vanwege dat inzicht. Want wat jij zegt, dat inzicht zat er in 1840 al. Maar het zegt vooral iets over het Nederlands christendom in de 20e eeuw. En vooral dat protestantse christendom van gereformeerde snit. Dat zich heel langzaam aanvankelijk heeft ontzuild. En Kuitert is een vertolker van wat bij steeds meer mensen na 1950 in leven. Er waren allerlei gewone mensen in de kerk die zeiden, ik zal een voorbeeld geven, ja, Jona en de walvis. Hoe kan zo'n mannetje nou in zo'n walvis zitten?
Goeie vraag.
Exact. En die vraag, dat zijn allemaal, en daar zijn honderden vragen, die heeft Kuitert eigenlijk allemaal systematisch lopen beantwoorden.
Dat betekent dus dat wij, of onze voorouders, een paar generaties terug, de Bijbel lazen zoals menig islamitisch gelovigen nu de Koran tot vandaag de dag leest. Namelijk, elke letter is waar.
Ja, nee, zonder meer. Kijk, dat strenge gereformeerd protestantisme is zonder meer fundamentalistisch te noemen. Dat is, van kaf tot kaf is de Bijbel waar. En dan kom je natuurlijk vroeg of laat tot de problemen. En Kuitert gaat aanvankelijk daar zachtjes mee. Dus die zegt, nou, dit is niet waar en dat is niet waar. Dat zie je met name in het algemeen betwijfeld christelijk geloof. Hè? Dat hij dus zegt, hier, van dit strenge godsbeeld mag je af. Van dat strenge godsbeeld mag je af. Dit klopt niet, dat klopt niet. Maar langzamerhand houdt hij natuurlijk steeds minder over. Zelf ook steeds minder over. Ja.
En het aardige is natuurlijk ook dat Kuitert niet alleen die God afpelt, maar hij pelt ook die hele kerk ondertussen af. Want hij heeft bijvoorbeeld een prachtige definitie van het woord traditie. We zijn geneigd traditie te benoemen als gelovigen zijn geneigd traditie te benoemen als dit is de waarheid, die stond voor altijd vast. En wat doet Kuitert? Kuitert die zegt, traditie is niet hoe het begon, maar hoe het verder ging. Ook alweer dat historiseren.
Ja, vind ik ook
belangrijk, belangrijk of niet?
Heel belangrijk en heel mooi dat je dit eruit haalt. Ik vind het ook een geweldige definitie trouwens. Hè? Het is natuurlijk een geweldige definitie dat je dus dat niet stolt, die traditie, maar dat je verder gaat. Is ook weer natuurlijk een verzet tegen al die aartsvaders van het gereformeerd protestantisme die zeggen, er is geschreven, er is geschreven.
Je voortdurend met die stenen tafel naar beneden komen en zeggen, exact, zo zit het.
Exact. Ja. En daar is het tegen. Dat is natuurlijk prachtig.
En het gevolg is natuurlijk dat ook God op die manier een modetrendgevoelig geval wordt. Is dat inderdaad het gevolg?
Ja, kijk, bij Kuitert is zo gaan. Die man is dus geboren in 1924. Die is dus 66 in 2000. En dan begint eigenlijk, of 76 moet ik zo zeggen, dan begint eigenlijk het gevoel te krijgen, dan verschuift bij hem dat God speelt. Dus eerst pelt hij alles af rond God en dan zegt hij, misschien is God ook een fictie.
Goed, laten we voordat we daar verder op ingaan, even luisteren nog naar dat algemeen betwijfeld christelijk geloof, waarin hij voor het eerst die aarzeling bij hemzelf onder woorden brengt met betrekking tot wie en wat is nou eigenlijk God. Laten we even eerst, voordat we daarop verder gaan, even naar luisteren.
Wie zegt mij dat God bestaat en dan nog in de gedaante waarin het christendom hem uittekent? Dat is een moderne vraag. In de tijd van Luther vroegen de gelovigen zich angstig af of God wel een genadige God was. Aan het bestaan van God werd niet getwijfeld. Dat laatste doen wij. Met alle schuldgevoel dat daaraan vastzit en niet te vergeten de angsten die erin meekomen. Het zweet breekt menig christen uit als hij merkt dat zelfs gelovigen door fundamentele twijfel kunnen worden besprongen.
Ja, het hoge woord is eruit. Je moet onder ogen durven zien dat God wellicht niet bestaat. Daar was jij gebleven, Wim, om te vertellen hoe Kuitert langzaam en zeker verder ging in die richting. Continue.
Nou kijk, hij heeft natuurlijk als gereformeerde altijd meegekregen hoe dan ook de basale aanname is, God bestaat en van alles mag je eromheen afpellen, maar dat niet. Maar ja, op een gegeven moment, als je alles afpelt, en dat heeft hij dus gedaan, ga je natuurlijk ook bij die vraag komen waar Feuerbach in, de filosoof Feuerbach in 1840 al was. Ja, we praten wel over God, maar inderdaad is het niet een menselijk begrip gebleken.
Ik geloof dat jij in een van jouw artikelen, want we hebben altijd dat beeld van die ui, hè, kuiten begint aan die ui te pellen en als je hem lang genoeg pelt, hou je niks meer over. Jij gebruikt iets, een ander beeld met een wekker of zo. Ja. Vertel eens hoe... Ja.
Nee, dat vind ik zelf een mooi beeld. Kijk, kuiten is iemand die ziet het christelijk geloof in de vorm van een wekker. En die denkt dan, hoe zit dat christelijk geloof, hoe zit die wekker in elkaar? Dan gaat hij die wekker uitpellen. Dan haalt hij alles uit elkaar. En op een gegeven moment kan hij het ding niet meer uit elkaar trekken. Hij kan niet meer bij elkaar krijgen. Hij krijgt het niet meer in elkaar. Dus de wekker doet het niet meer. Het geloof doet het niet meer.
Precies. Maar nog even terug naar... Want hij zegt in dat fragment wat we net laten horen... Hè, in het boek Het Algemeen Betwijfeld Christelijk Geloof... Dan zegt hij ook dat inzicht... Dat ging dus kennelijk gepaard met enorme angst en schuldgevoel. Kun je er iets van voorstellen hoe dat voor gelovigen geweest is? Want we hebben het over de jaren 60. Nee, dit boek is natuurlijk al later, uit de jaren 70. Wat is het?
Nee, dit is in 1992.
Dus ik ga te vroeg. Maar in elk geval, er is een enorm angst en schuldgevoel geweest. Want het is nogal wat als gelovige om te zeggen van... Ja, God bestaat niet. Je bent bang dat elk moment de hemel op je neerdondert.
Ja, dat is... Kijk, nou is het wel zo, die traditie waar Kuytert uitkomt... heeft dat niet zo sterk. Maar die lezerskring van Kuytert is groter dan alleen... De gereformeerden, dat zijn die zware vormden ook die dat lazen.
De gereformeerden waren niet bang dat de hemel op hun hoofd...
Nou, die gereformeerden in de jaren 60, 70 niet meer. Die hadden al twijfels en die gaf hij dus vertelling. Hij gaf daar woord aan. Maar het is wel waar, de gereformeerden rond de strenge gezinten, 1950... en ook nog later die strenge gezinten, die zijn altijd bang geweest voor de hemel die naar beneden viel. Dat is zeker zo.
Kun je er zelf iets van in of aanvoelen?
Ik kan het wel aanvoelen, maar ik heb dat zelf nooit op die manier gehad, die angst. Nee, die heb ik zelf nooit gehad. Ik zie wel dat hij een theoloog van de bevrijding is. Want er zijn natuurlijk allerlei mensen die dat wel hebben gehad. Die hebben absoluut die angst gehad. Ik zie het nog wel.
En als je aan je eigen ouders denkt, het waren ook... Ja. Leg even heel kort uit wat ze zo'n...
Ja, ik kom uit een gereformeerd nest. Ik zie bij mijn vader dat wel eens is. Mijn moeder had het niet. Mijn vader heeft het denk ik ook nog wel enigszins. Toch bang voor het oordeel. Het is toch altijd een soort angst voor een oordeel. Dat zit er diep in. En dat Kuytert dat bestreden heeft, ja, dat is volgens mijn gevoel niet genoeg te waarderen.
Is hem dat ernstig kwalijk genomen?
Hoge mate. Nee, kijk, hoge mate. Kijk, Kuytert is, dat maakt ook een deel uit van die agressie. Dan maken we de cirkel rond hoe we begonnen met die VU. Dat is hem enorm kwalijk genomen. En weet je wat de defensie is? Bij veel die theologen zegt, ach weet je, we zijn voorbij Kuytert. We kunnen gewoon weer doorgaan met de orthodoxie. Dat noemen we een soort neo-orthodoxie die er was. Die er in 1930 was. Daar kunnen we in 2017 mee door. Kuytert is een individu. Is een man die overal weggelopen is. Heeft alles afgebroken. Wij kunnen doorgaan. Maar ik denk, een theologie die zichzelf serieus neemt. Die hoeft Kuytert geen gelijk te geven. Maar die moet zich met Kuytert verstaan. Je kunt niet om dat denken van Kuytert heen. Dat is een onderstroom in elke theologie. Dit zijn de grote vragen. Als je daar gaan voorbij gaat en zegt Hosanna en Halleluja. Ja, dan ben je als gelovige misschien wel wat waard. Maar als denkend gelovige ben je dan geen knip voor je neus waard.
Heb je enig idee hoe Kuytert zichzelf hier ondervonden? Onder zeg maar die voortdurende... radicalisering van zijn eigen denken tot hij niets meer over had. Weten we iets ervan uit die biografie die jij ongetwijfeld gelezen hebt?
Ja, we weten
blijkt daar iets uit van, werd hij daar gelukkiger van, ongelukkiger, eenzamer?
Ja, nou eenzaam sowieso, maar ik moet erbij zeggen, het is een zelfverkozen eenzaamheid. Maar hij zei er zelf over een hele mooie zin, ik ben op open zee. Moet je voorstellen, dat is een belangrijke uitspraak. Die man zat vast in een klein gereformeerd dorpje. Neem het niet letterlijk, maar figuurlijk. In een klein gereformeerd dorpje. En die komt op open zee. En dat is voor die man een verademing. Als je opgegroeid bent in een starre orthodoxie, is het een verademing om op open zee te zijn. Dus allerlei vragen te kunnen stellen. Niet het allemaal niet te weten. À la Socrates. Ik weet het niet allemaal. En dat is natuurlijk een verademing voor die man. Dus uiteindelijk is die eigenlijk een beetje stoïcijns gestorven. Zo van, oké, dit was het. Ik heb gedaan wat ik gedaan moest hebben. En ik ben bevrijd van die starheid. Waarbij komt dat hij natuurlijk nooit een echt zinnig antwoord heeft gekregen.
Is hij gestorven in het geloof of in het ongeloof?
Nee, beslist in het ongeloof. Hij heeft niet een laatste... Ja, je kunt nooit iemands laatste opwelling. Ik geloof niet dat hij ooit gestorven is in het geloof. Nee, in het ongeloof.
Wim, tot slot. Dit boek ik eindig vaak zo, en dat doe ik nu maar weer. Dit boek moeten we herlezen en lezen omdat.
We zouden het moeten lezen om twee redenen. Aan de ene kant om te zien hoe star in die 20e eeuw nog aan die dogma's werd vastgehouden. En ook om te zien hoe intelligent, want het is zonder meer intelligent, hoe intelligent je over het geloof kunt nadenken zonder op een primitieve manier te zeggen, ja, godsdienst is allemaal onzin en gelul. Nee, dat je gewoon intelligent met de vragen die bij mensen steeds, generatie na generatie, ook na ons, degene die na ons komen, zullen daarmee voortkomen, hoe hij ermee omgaat.
Je kunt ook over het geloof lezen zonder, heet hij weer eens, Dawkins.
Zonder Richard Dawkins. Je kunt ook op die manier dit lezen, ja.
Wim Berkelaar, bedankt. Dit was een aflevering van Het Laatste Woord over boeken die geschiedenis maakten. Ditmaal met Wim Berkelaar over het algemeen betwijfeld christelijk geloof van de godsdienstbevrijder en theoloog Harry Kuitert. Met dank aan Anton de Goede voor het lezen van de teksten en aan Alfred de Koster, zoals altijd, voor het verzorgen van de techniek.